Strategie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Wat denk je, Tony, wat een van de meest gehoorde klachten is binnen relaties, maar ook wel op het werk van relaties die met elkaar communiceren?
Ik denk niet luisteren, want dat is het onderwerp van deze podcast. Maar anders had ik niet geweten.
Nee, dat had je niet geweten. Nee. Nee, ja, dat is het dus. Het verwijt wat heel vaak gemaakt wordt is: jij luistert niet of jij luistert nooit. Of ik wou dat je een keer luisterde.
Oh ja, ja. Je luistert niet goed.
Je luistert niet goed.
Of je luistert wel, maar je bent het gewoon niet met me eens.
Ja, wat bedoel je daarmee?
dat zou kunnen. Ja. Dus daar gaan wij het over hebben dan. Ja. Beter leren luisteren. Ja, want daar hebben we een vraag over gekregen.
Ja, beste luisteraars.
Van Manon. Zij stuurde: ik hoorde een mooi vervolgonderwerp oplichten in jullie gesprek. Nou, zijn wij wel vaker van het oplichten.
Ja.
Zij zegt: hoe kan ik opnieuw leren luisteren? Ik hoorde Tony in een podcast het hebben over de vier niveaus van luisteren. En misschien is het leuk om daarop door te gaan. Ja. Dan vat ik hem even heel kort samen in een hele andere bewoording. Maar dat was ongeveer de kern van haar vraag.
Kun jij ze nog oplepelen, die vier niveaus van luisteren, of niet?
Ik heb ze niet meer
zo scherp. Ik had niet zo goed geluisterd. Dus.
Oh ja, dat is wel een tijdje geleden. Ja. Ja, ik dacht, jij bent altijd van de rijtjes en zo.
Ja, ik ben van de rijtjes.
Dus dan ga ik daar wel op in. Nou, ik weet in ieder geval het eerste niveau van luisteren.
Mm-hmm.
En het is zo'n rijtje. Ik weet niet meer hoe die man heet. Iemand van MIT die heeft daar ooit een lezing over gegeven. Van je kan luisteren in vier verschillende niveaus. En het eerste niveau, dat noemt hij dan het downloaden.
Ja.
En dat is eigenlijk dat je niet nieuwe dingen hoort. Maar dat je eigenlijk een soort van selectief luisteren hebt.
Ja.
Dat je alleen maar luistert naar wat jij al weet. En wat jouw mening bevestigt. Dus je luistert eigenlijk alleen maar om een aanleiding te hebben om iets terug te zeggen.
Oké.
Het eerste niveau. Dat is eigenlijk nog niet per se echt luisteren. Dat betekent eigenlijk gewoon stil zijn terwijl de ander geluid produceert totdat jij weer mag. Dat is het eerste niveau van luisteren.
Ja, mag ik nu weer dan?
Ja, dat mag. Ja.
Ja, dat is wel interessant. Ja, ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. Wij bereiden dit natuurlijk altijd wel een soort van voor, deze podcast. Mm-hmm. En dan dacht ik, ja, waar gaat het dan vaak mis als je moeite hebt met luisteren of je wil opnieuw leren luisteren? Voor mij heeft het vaak te maken met dat luisteren door allerlei filters moet die je zelf hebt ontwikkeld door je leven heen.
Mm-hmm.
En ja, mijn overtuiging is inmiddels van: laat oma thuis als je luistert.
Laat oma thuis.
En, en oma is een acroniem en dat staat voor oordeel. En de M die staat voor mening. En de A die staat voor aanname.
Oh.
En vaak luister je, maar dan heb je al allerlei oordelen. Hij zal wel dit of dat tegen me zeggen. Of ik krijg nooit de ruimte om ook eens een keer mezelf uit te spreken. Of dat wat uit mijn mond komt is helemaal niet zo zinnig. Nou, weet ik voor wat voor oordelen dat je hebt. Allerlei meningen kun je ook hebben over jezelf en over de ander. En natuurlijk allerlei aannames van, dit of dit zal wel gebeuren. Of als ik dit zeg, dan zal dit wel het gevolg zijn.
Oh ja.
Maar als je daar al mee in je hoofd zit, als dat de filters zijn waarmee je naar de buitenwereld kijkt en daardoor jezelf uitspreekt, ja, dan is het ook heel lastig om open en vrij te kunnen luisteren.
Ja.
Is mijn ervaring.
Oh ja, dus daar gaan we kijken of we dat een beetje praktisch kunnen maken. Ja. Dat heel kort even die vier niveaus, dan hoeven we daar niet al te lang bij te blijven plakken. Maar het is denk ik wel inzichtelijk om een beetje te kijken van waar zit jij dan als luisteraar?
Hmm.
Ik moet pijnlijkerwijs constateren dat ik toch wel erg vaak op niveau 1 blijf plakken.
Ja.
Maar laten we eens kijken of er hoop is. Ja, maar dat is het eerste niveau is eigenlijk alleen maar luisteren om iets terug te zeggen. Dus niet echt luisteren. Het tweede niveau, dan komt het al iets meer in de debatteerstijl van je luistert wel. Je neemt wel echt informatie op. Dus je luistert naar wat een ander zegt. Ook als dat iets is waar jij het niet per se mee eens bent. En dan probeer je al wel een gesprek van te maken. Dat betekent eigenlijk dat je iets meer met elkaar in gesprek raakt in plaats van dat je eigenlijk tegen elkaar aanpraat. Het derde niveau van luisteren, dat noemen ze empathie. Empathie luisteren. Of hoe empathisch luisteren,
wou ik zeggen. Ik kan me al helemaal inleven in wat je zegt, Tony.
Ja, precies, nu al. En dan ben ik er nog niet
eens. Maar ik zit op het puntje van mijn stoel, hoor.
Nee, dus dat betekent eigenlijk dat je niet alleen zozeer luistert naar wat iemand zegt, maar dat er meer empathie bij komt. Dus dat je meer voelt van waaruit iemand dat zegt. Hè? Dus dat je, het gaat niet meer letterlijk om de informatie, maar het gaat om het gevoel wat daaronder zit.
Ja.
En, in dit overzicht. Ik vond het heel mooi, er stond zeg maar vanaf niveau 2, hè, vanaf het een beetje het debatteren, dan open je eigenlijk je brein.
Ja.
En vanaf niveau 3, dan open je je hart. Ja, dat is super spiritueel.
Ja, het is echt wel heel romantisch. Ik word steeds blijer, Tony.
Ja, dus dan luister je meer naar waarom zegt iemand iets. Ja. En een vierde niveau, en die vind ik zelf heel lastig. Want ik heb het heel vaak gelezen en gekeken van wat is dat nou precies? Ik hoop dat jij me daar straks mee kan helpen in deze aflevering.
Altijd luisteren naar je schoonmoeder, nee.
Ja, ja. En daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Maar dat is meer... Dat is een stap verder dan empathisch luisteren. Dat is meer... hoe noemen ze dat? Ja, generatief luisteren stond er dus. Hè? Dus dat je eigenlijk open staat. Hè? Dus dat je naast een open hoofd en een open hart... dat je ook een soort van open wil hebt. Dat je kan luisteren zonder oordeel.
Ja.
Zonder ergens naartoe te willen. En dat je in het gesprek, zeg maar, een gesprek alle kanten op kan laten gaan. En met name naar een nieuwe kant. Hè? Dus dat je eigenlijk de beide gesprekspartners, allebei, dat je jezelf kan inspireren om verder te komen dan daar waar je op dit moment bent.
Ja.
En heel veel beter kan ik het niet samenvatten.
Nee, ja, waar ik aan denk is aan een heel mooi boek wat ik gelezen heb van Krishnamurti en David Bohm. En dat gaat over on-dialogue.
Mm-hmm.
En daar heeft dat meer mee te maken. Hè. Je kunt in een gesprek eigenlijk twee richtingen kiezen, eigenlijk heel simpel. Of je gaat met elkaar in discussie, maar dan heb je oma nog op je schoot zitten, of jij zit bij oma op schoot.
Ja.
Maar dan ga je discussiëren, want dan door jouw opvoeding, door cultureel bepaald... Nou, er zijn allerlei redenen waardoor dat je een beeld van de wereld hebt gevormd... en je wil heel graag dat beeld van de wereld die ander opleggen. Want zo zit jouw wereld eenmaal in elkaar... en je wil heel graag dat die ander dat absoluut begrijpt van jou.
Ja, wat is het probleem daarmee dan?
Ja, het probleem is...
Vraag dit voor een vriend, hoor.
Ja. Nou, het probleem is dat je wel eens in een discussie terecht gaat komen... waar het heel erg mentaal gaat worden. Hè? Want je gaat elkaar dan over en weer verbaal overtuigen van jouw beeld van de wereld. Wat absoluut niet het beeld van die ander is waarschijnlijk. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen wereld gecreëerd. Maar dan ben je dus aan het discussiëren. En nou ja, je hoeft maar naar de politiek te kijken... of naar een gemiddeld praatprogramma, een talkshow. Ja, dan zie je al dat er heel slecht wordt geluisterd. Iedereen... brengt een stelling in, of de presentator brengt een stelling in... of de politicus brengt een stelling in... en de ander gaat daar vervolgens zijn eigen beeld op plakken.
Mm-hmm.
Maar in hoeverre wordt er nou echt geluisterd? Ja, en ook in liefdesrelaties zie je precies hetzelfde.
Mm-hmm.
En je hebt een bepaald beeld en je wil graag dat die ander gaat veranderen. Nou, mijn ervaring in relaties is... stop er absoluut mee om te proberen om een ander te veranderen of te overtuigen.
Niet met relaties.
Nee, daar mag je best mee doorgaan, want het is een heel interessant oefengebied.
Hmm.
In eerste instantie is het denk ik heel belangrijk als je een dialoog wil, is dat je alles in het midden legt.
Hmm.
En in het midden betekent, ik heb mijn mening of mijn idee of mijn beeld van de wereld, jij hebt het jouwe. En als je dat uitspreekt, maar je wil niet dat de ander verandert, maar je legt het in het midden neer... dan kan die ander bepalen, ik pak er wel iets uit of ik pak er niks uit. Met andere woorden, dit is wel een interessant gebeuren. Kijken of ik daar iets van wil en kan leren. Nou, ik gebruik daar iets van en vervolgens laat ik het ook weer los.
Mm-hmm.
Nou, dat is heerlijk, want dan creëer je een open ruimte. Een open ruimte zit voor mij ook in een soort onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf... en van de ander. Maar daar komt vaak het diepere probleem van niet luisteren. Meestal zijn er een aantal dingen die je van jezelf nog niet accepteert.
Hmm.
Bijvoorbeeld als je het idee hebt dat je een bepaald talent niet hebt... of je hebt het idee dat je bepaalde kwaliteiten niet bezit... en je hebt er allerlei oordelen over jezelf... ja, dan zoek je vaak een ander op om bevestiging te krijgen. Vind je ook dat ik het goed doe? Of... wat is jouw idee of jouw mening erop? Maar die vraag die stel je dan eigenlijk vanuit een beeld over jezelf... waar je nog niet helemaal gelukkig mee bent.
Mm-hmm.
Maar zodra een ander dan heel eerlijk wordt en zegt... ja, het klopt, dat kan jij ook nog niet. Of die mogelijkheid of die capaciteit heb je nog niet. Of die competenties bezit je nog niet. Ja, dan kan het zijn dat je je terug gaat trekken. Want dan hebben ze zoiets hij of zij vindt ook al dat ik niet goed genoeg ben. Maar dan, dat is de selectieve perceptie. Jij plakt jouw beeld van de wereld op die ander. En als je dan van die ander ook nog bevestigd krijgt... goh, dat doet dan pijn. Mm-hmm. Dus soms vraag je wel iets, maar de vraag is, ben je ook bereid om het antwoord te ontvangen? Mm-hmm. En dat heeft ook met luisteren te maken.
Ja, en het is... Het werkt ook vaak averechts. Hè? Dus als jij iets deelt waar je onzeker over bent, hè, bijvoorbeeld door jezelf wat omlaag te praten, ja, en iemand ontkracht dat, dan geloof je het vaak niet. Want de halve wereld kan het tegen je zeggen, geloof je nog niet. Of iemand bevestigt het per ongeluk door er misschien niet eens echt op in te gaan, waardoor het nog erger voor jezelf wordt. Of je bent aan het overcompenseren. En dat is wat natuurlijk veel gebeurt in gesprekken, is dat je... Iemand zegt iets en jij kijkt naar wat kan ik vertellen wat hierop aansluit. Dus het is een soort van verhalenwedstrijd. Van, jij hebt een sterk verhaal, dan ga ik nog een net iets sterkere verhaal vertellen. En ergens lijkt het alsof je verbinding maakt. Als iemand iets vertelt, van, oh, ik heb een soortgelijk iets ervaren. En dan ga jij het nog wat sterker vertellen. En dan hoop je natuurlijk dat die ander denkt van, nou, dan kijk ik nu nog wel meer tegen jou op. En dan vind ik jouw verhaal beter dan het van mij. Maar dat is natuurlijk nooit zo.
Nee.
Want er is niks vervelenders dan dat jij iets heel tofs hebt verteld waar je trots op bent, of waar je een bepaalde emotie bij hebt, en iemand gaat daar dan weer een beter verhaal tegenover zetten. Dat is meestal niet zo dat jij dan naar huis gaat en je denkt van, wat heb ik nou een leuk gesprek gehad. Het is heel, heel contra-intuïtief dat... Een mooie uitspraak vind ik, als je interessant wil zijn, dan moet je geïnteresseerd zijn. En niet zozeer alleen maar aan het zenden zijn. En als je kijkt naar alle gesprekken die je de afgelopen tijd hebt gevoerd, van met welke mensen heb jij nou het leukste gesprek gehad? Dat waren meestal de mensen die jouw vragen hebben gesteld, die naar je hebben geluisterd, zodat jij lekker over jezelf kon praten. En dat is het vreemde eigenlijk, dat als je gewaardeerd wil worden, dat je dus juist niet aan het zenden moet zijn en juist niet op die overtreffende trap moet gaan zitten.
Ja. Ja, en los daarvan is het ook zo dat je vaak nog onvoldoende hebt ingeleefd in, als je dan iets terugkrijgt van de ander, en je wil dan uiteindelijk toch iets uitzenden. In hoeverre ken je die ander echt in de bereidheid om te ontvangen? En wat is de manier, hè, in NLP noemen ze dat dan het representatiesysteem, waarop die ander die jouw informatie ook werkelijk ontvangt? En wat is jouw voorkeur van ontvangen? Nou, ik zal er een voorbeeld bij geven. Meestal is dat heel makkelijk. Als je aan je partner vraagt, of ik vraag wel eens aan mensen, hoe weet je nu dat je partner van je houdt? Nou, dan wordt het meestal stil. Ja, die weet dat toch gewoon. Doe niet zo moeilijk. Wij zijn al zo lang bij elkaar. Ik zeg, nou, maar dat is geen garantie dat die ander van je houdt. Hoe weet je nu dat iemand van je houdt? Nou, en dan geef ik vaak het voorbeeld. Bijvoorbeeld als iemand zegt van, hè, een liefdesbetuiging geeft van, nou, ik hou van jou. Nou, dan is dat een verbale uiting. En die kun je misschien verbaal ontvangen als jij zelf ook verbaal bent. Ander zegt, nou, ik weet dat die persoon van me houdt, want die neemt altijd cadeautjes voor me mee en bloemen en weet ik veel wat. Maar dat is meer een visuele uiting, hè, van een boodschap overbrengen. En dat er liefde is tussen twee personen. Maar ben jij zelf ook visueel? Ander zegt, ja, ik weet dat iemand van me houdt wanneer ik word aangeraakt. Hè, dat is veel meer een kinesthetische vorm. En je ziet vaak in communicatie dat de een bijvoorbeeld veel visueler is en de ander veel auditiever. Of veel auditiever en bijvoorbeeld veel kinesthetischer. Maar als je dat niet weet van de ander en jij verwacht, en daar gaat het vaak alweer fout, dat de ander hetzelfde representatiesysteem heeft dan jij, ja, dan kan er vaak ook niet geluisterd worden. Want iemand heeft gewoon een heel andere manier van, een heel ander kanaal, moet ik zeggen, waarop informatie wordt ontvangen. Want luisteren doe je niet alleen maar met je oren. Hè? Dat doe je inderdaad ook met je hart. En je, ja, de bereidheid hebt om je te verplaatsen in de ander.
En denk jij dat je daarin door kan schieten? Ik heb laatst een voorbeeld gezien. Ik zat een programmaatje te kijken. Vergeet me, maar Lang Leven de Liefde. Gewoon lekker vermakelijk. Misschien niet een intellectuele...
Ja, ik ken het niet, want ik heb geen tv.
Nou,
maar,
ja, misschien niet een intellectuele uitdaging, maar ik vind dat dan... Ik vind het fascinerend om naar dat soort dingen te kijken. En daar komen dan twee vrijgezellen. Die gaan dan 24 uur met elkaar in hun huis.
Ja.
Om te kijken of ze misschien een match voor elkaar zijn.
Ja.
En er was ook een man en die was nogal sterk in het vragen. Maar die zat echt Ja, die bleef om de 2 minuten maar vragen van... vind je het leuk? Wat vind je er zo leuk aan? Wat vind je zo leuk aan mij? En dat heeft hij echt 10 keren gevraagd, maar steeds in een andere bewoording. Van, gingen ze even in de jacuzzi zitten. Van, ja, vind je dit leuk? Ja, wat vind je hier leuk aan? Wat vind je nou zo leuk aan mij? Wat dacht je toen je mij voor het eerst zag? Wat dacht je hiervan? En op een gegeven moment was zij gewoon echt helemaal onder zijn denk. Ja, er wordt me nu zoveel vragen gesteld. Ik wil hier gewoon geen antwoord meer op geven.
Nee.
Waar trek je de grens? Of hoe voel je dat aan?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, wat heel belangrijk is, denk dat je vooral let op non-verbale signalen. En dat vraagt ook een mate van empathie weer. Als je, ja... Ik heb altijd een hele grote nieuwsgierigheid naar mensen. En ik heb denk ik al op een hele jonge leeftijd geleerd om naar andere mensen te kijken... Vooral ook voor mijn eigen veiligheid. Hè, van de persoon waar ik nu tegenover zit, is die veilig en is die te vertrouwen? Omdat ik op een bepaalde manier blijkbaar als kind... toch me vaak in een onveilige omgeving heb gewaand. Maar daardoor heb ik me extra aangeleerd om me te verplaatsen in andere mensen. Dus ik heb heel goed leren kijken. En voor mij is het eigenlijk niet zo heel erg moeilijk om te zien... non-verbaal of iemand op zijn gemak is bij mij of niet. En of ik me daardoor zelf op mijn gemak voel ook. En een van de dingen waar je dat het beste aan kunt zien... maar dat is een beetje training, is ademhaling. En dat is ook een van de oefeningen die ik ook ooit in Amerika geleerd heb... is om je echt te verplaatsen in andere mensen. Een van de manieren om dat te doen is je ademhaling synchroniseren. In de tantra wordt dat ook wel geleerd. Hè? Om als je echt een intiem contact met iemand wil hebben... is een van de eerste dingen is dat je in sync komt... in synchronisatie met elkaars ademhaling. En het is heel opvallend. Ik deed toen een keer in Amerika een oefening... met een totaal onbekend persoon. En we werden gevraagd om met de ruggen naar elkaar toe te zitten. En er was een derde persoon bij die begeleidde ons. En... Dus één persoon die moest zich heel sterk inleveren. Persoon A inleven in een bepaalde situatie waar hij in zat. Hè. Dus, en dat was dan in ieder geval een emotionele situatie. Dat mocht blij, verdrietig, boos of angstig zijn. En dat heel sterk voorstellen weer. Hè. Dus het kan zijn dat je voorstelt dat je in een achtbaan zit. Tik, 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 omhoog gaat en dan beneden gaat. Een extatisch moment of een heel angstig moment of wat dan ook. De ademhaling aanneemt die daarbij hoort... en vervolgens, degene die begeleidde, zei tegen persoon B... die met de rug er naartoe zat... Oké, neem die ademhaling eens aan die A heeft. En die zijn wat sneller, wat langzamer. Want ze konden elkaar niet zien. En heel wonderlijk wat er toen gebeurde... op het moment dat die ademhaling synchroniseerde... kon die persoon B aanvoelen... in wat voor emotionele situatie A was, terwijl hij die niet kon zien. Alleen al door het synchroniseren van die ademhaling. Want daarna werd het nabesproken. En dan zei B, ja, A, ik weet niet waar jij in zat... maar ik voelde me gewoon helemaal blij. Of ik voelde me juist heel erg verdrietig. Dan zei die persoon A van, ja, klopt. Want ik moest denken aan het overlijden van een van mijn ouders. En daardoor voelde ik me verdrietig. Zo precies kun je eigenlijk... Maar ja, dat is... luisteren 2.0, je helemaal verplaatsen. Dus op het moment dat je kijkt naar ademhaling... en je hebt de bereidheid om die te synchroniseren... ja, dat is echt het luisteren wat nodig is. Maar vaak zijn we er helemaal niet mee bezig. Alleen maar met ons eigen verhaal.
Nou, zou je kunnen zeggen dan dat gewoon rust in je hoofd... een voorwaarde is om goed te kunnen luisteren?
Ja, sowieso. He, want wat ik al zei, mensen zijn vaak veel te druk bezig met hun eigen verhaal. Willen graag hun mening poneren. Ja, en dan is er al geen ruimte meer überhaupt om een ander toe te laten in jouw brein. Dus hoe meer rust dat je hebt, hoe meer dat je ontspannen bent... hoe meer dat je ook uit het oordeel blijft, bereidheid bent om een open ruimte te creëren... waarin ieder gewoon zijn eigen verhaal mag vertellen of zichzelf mag zijn. Ja, hoe meer rust dat er is, hoe beter dat je uiteindelijk ook kunt luisteren.
Ja, nou, ik heb het altijd fascinerend gevonden... ook als ik bijvoorbeeld kijk hoe jij als gesprekspartner bent... En het verschil met hoe ik dat bijvoorbeeld heb. Terwijl, kijk, wij zijn allebei mensen die houden van kennis vergaren... van heel veel leren, van onszelf inspireren, van anderen inspireren. We zijn ook allebei spreker. Ik merk ook dat ik graag praat. Ik vind het leuk om dingen te delen die ik geleerd heb of die ik ervaren heb. Ik heb ook geen vraag nodig om uit mezelf iets te kunnen vertellen. Dus ergens is dat een kracht in moeilijke groepen, zeg maar, in verjaardagsfeestjes.
Ja.
Alleen, er zit natuurlijk een soort van bewijsdrang onder. En ook wel een bepaalde onrust. En ik merk dat mij dat in gesprekken vaak tegenhoudt. Of dat ik gewoon heel snel op de praatstoel ga, gewoon vanuit een bepaald jeugdig enthousiasme. Mm. Al dan niet een bewijsdrang. En dat is pas als ik daaruit kom en ik zit op de fiets of in de auto terug naar huis. Dan denk ik, oh ja, ik had misschien ook een vraag kunnen stellen of meer een moment kunnen zijn. Ja. En jij hebt natuurlijk hetzelfde qua kennis, maar jou lukt dat wel om dat helemaal weg te laten. En eigenlijk gewoon te vragen en te ontvangen. En daardoor altijd magische gesprekken met mensen te voeren. Ja. Dus ja. Zit hem dat dan puur echt in dit stuk? In het observeren en het spiegelen van iemand?
Ja, en ook wel oprechte nieuwsgierigheid. Want ik wil de beste manier om mezelf te leren kennen is via de ander. Dus bij mij lopen er altijd wel twee kanalen. Dus sowieso stel ik de vraag. Mm-hmm. En als ik een antwoord krijg, ja, dan is er meteen een loop die mee gaat draaien. Zo, oh ja, maar wat betekent dat voor mezelf? En hoe doe ik dat in mijn eigen leven? Dus ik heb naar voren toe, ben ik heel geassocieerd, hè? Dus bijna, ik kruip in de ander van, oh, wat leeft er allemaal in die persoon? Mm-hmm. Maar op het moment dat ik dat iets terugkrijg, dan ga ik vaak achterover hangen. Dan ben ik wat gedissocieerd. En dan ga ik meteen, ja, een soort koppeling maken. Oké, herken ik dit bij mezelf of niet? Of als iemand schrikt, bijvoorbeeld, van een vraag die ik stel. Oké, maar waar zit dat bij mezelf? Heb ik nog de neiging om die ander dan, zeg maar, te overtuigen? Of is het iets wat ik, is dat een angst die ik bij mezelf ook herken? En dat gaat wel redelijk snel in mijn brein. Mm. Dat dan weer wel.
Ah ja, dus het is zeg maar rust in je hoofd, maar wel op hoge tempo.
Ja, maar het is dus wel gestructureerd. Omdat ik zoveel mogelijk de ruis wel weg wil laten. En ik hou er ook heel erg van om naar de kern van iets te gaan. Mm-hmm. Dus koetjes of kalfjes. Of als iemand iets vertelt waarvan ik het gevoel heb, ja, het is mentaal geleuter, maar het komt niet vanuit een diepere laag, niet vanuit het hart. Ja, dan ben ik al heel snel afgehaakt. Mm. Als ik op feestjes en partijen een beetje een oppervlakkig verhaal hoor, kan ik niet meer luisteren. Bij mij moet het echt ergens over gaan. Ah, ja. Ik heb zelf behoefte aan diepgang. Mm-hmm. En dan blok ik de rest. Dus in die zin is er wel redelijk veel rust in mijn hoofd, ja.
Ah, ja. Nou, dit is lekker spontaan, maar ik zit lekker naar jou te luisteren en probeer wat rust in mijn hoofd te krijgen. Daarom haal ik dit er nu ook uit van. Misschien is dit de sleutel. Jij hebt daar een e-book over geschreven, bedenk ik mij net. Ja. Rust in je hoofd.
Ja.
Zullen we daar iets mee doen? Want misschien is dat gewoon de oplossing voor mij en voor anderen.
Ja.
Die gewoon niet voorbij die eerste niveaus komen.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, ja, alles helpt uiteindelijk om als je meer rust hebt in je hoofd, is het voor jezelf prettig. Maar het is ook voor je omgeving heel prettig. Mm-hmm. Ja, ik weet zeker dat dat kan helpen. En iedere vorm van bewustwording op dat gebied is een hele mooie stap richting dat punt wat je wil bereiken.
Ja. Nou, weet je wat we doen? We zetten gewoon dat e-book zetten gewoon online. Voor mensen die deze aflevering luisteren. Normaal gesproken verkocht jij dat in het verleden.
Ja.
Niet heel veel, een paar tientjes, maar toch. Het is toch een financiële transactie. Dat hoeft dan nu niet. Geef hem gratis weg, dat hele e-book.
Jij bent Sinterklaasman.
Ja, ik geef alles weg, ja. Ja, nee, ik vind het ook leuk dat mensen ons... We hebben heel veel luisteraars. Hè. Onlangs gingen we door de 3 miljoen luisteraars. We zitten nu zelfs al op 3,1. Hmm. Heel veel mensen die ons natuurlijk in de auto luisteren of via Spotify, via de podcast-app. En wij vinden het natuurlijk ook leuk om mensen op YouTube te zien. Hè. Dan krijgen wij het soms wat meer gezicht bij. We vinden het leuk dat mensen onze e-mails lezen. Ja. Want dan krijgen we ook weer leuke reacties. We hebben ook een manier om met elkaar te communiceren. Dus dan willen we soms ook mensen een beetje verleiden om zich aan te melden natuurlijk op zo'n e-maillijst. En dat kan nu. Dan krijg je als welkomstgeschenk krijg je dan rust in je hoofd. Dus we zetten even een linkje in de YouTube-beschrijving. psychologievansucces.nl/rust.
Ja.
Denk ik. Lijkt mij goed.
Ja, lijkt me helemaal goed.
En nog even een keer een kortere domeinnaam verzinnen. Dan hebben we technisch nog niet helemaal rond. Maar dus dat linkje. En dan kan je gewoon gratis dat e-book downloaden.
Ja, wat fijn weer. Nou ja, goed. Nou, het is een hele mooi vervolg. Dus als je met plezier hebt gekeken of hebt geluisterd, dan weet je wat je te doen hebt. Ja, het is onze lol om onszelf, maar ook vooral anderen te helpen met meer rust en meer persoonlijke ontwikkeling. Dus blijf ons volgen. En volgende week zijn we er gewoon weer.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.